Welkom bij Radio Maria. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids. De eerste uitzendingen van deze programmareeks zijn geïnspireerd door het boekje Nederigheid volgens de heilige Benedictus, dat Dom Bernard du Cruet, monnik van de Benedictijner abdij Saint-Benoît-sur-Loire in Frankrijk, in 1996 publiceerde bij Pneumatheque. Nederig zijn of het worden is volgens Dom du Cruet de levensader voor elke christen die een kind van God wil zijn. Dat deze overtuiging niet in tegenspraak is met het primaat van de liefde, konden we in de vorige uitzending reeds vaststellen. Want nederigheid is als het ware een bewijs, en niet het geringste, van ware liefde voor God en de naaste. Beste luisteraars, in de vorige uitzending maakten we kennis met 4 van de 12 graden van nederigheid, zoals de heilige Benedictus ze onderscheidt. Om te beginnen, de vreze des Heren, die ons aandachtig maakt voor Gods concrete aanwezigheid. Vervolgens, navolging van Christus, door de concrete omstandigheden van ons dagelijks leven te aanvaarden. Daarna, zich uit liefde voor God toeleggen op gehoorzaamheid aan een mens. En ten vierde, de beproevingen van ons leven geduldig aanvaarden. 4 graden van nederige liefde of liefdevolle nederigheid op de weg naar de hemel, waarbij zelfkennis en godskennis zich samen ontplooien en de christelijke liefde en vreugde door dik en dun ontluiken en blijven bloeien. Laat ons dan nu verder gaan met de 5e graad van nederigheid, of de 5e trede op de ladder van Jacob, waarmee de heilige Benedictus de dubbele beweging vergelijkt van opstijgen en neerdalen, waarmee nederig worden gepaard gaat. Gods liefde die in ons hart binnenkomt, werkt als een licht en een oordeel, zegt de evangelist Johannes. Zij brengt alles aan het licht dat aan haar tegengesteld is. We beseffen onmiddellijk dat dit confronterend is en onaangenaam kan zijn. Wie zou dan niet begrijpen dat deze confrontatie ons hart in duisternis lijkt te dompelen, in een berouw dat zich moeilijk laat troosten? Wij ontdekken dat het kwaad in ons woont en dat we gevoelig zijn voor bekoringen. Zo ontdekken we dat de oorsprong van onze zonde binnen in ons ligt. Is het niet door honger en de vernedering varkens te hoeden dat de verloren zoon in zichzelf keert en zich herinnert dat hij zijn vader verlaten heeft? Ook beproevingen kunnen die ingekeerdheid en dat berouw bewerken. Is het niet door het verdriet om de dood van zijn zoon Absalom dat David plots zijn eigen ontrouw tegenover God begrijpt? Zo kunnen ook wij, in confrontatie met de vele beproevingen in de omgang met onze naasten en onze oversten, en met de gebeurtenissen van het leven, het kwaad te ontdekken dat niet alleen in de andere of buiten ons is, maar in ons eigen hart. Nederigheid is namelijk geen theorie, maar staat voluit geschreven op de weg van ons concrete leven. Het is die concrete nederigheid die de heilige Benedictus ons in navolging van de kerkvaders voorstelt in graden. Ook al wordt de volgorde niet altijd zo beleefd in de tijd, toch is er een opgang merkbaar. Zoals we reeds weten, doet die opgang ons afdalen in onszelf. Gods liefde toont ons de realiteit van heel onze zondigheid, en wel op een steeds dieper niveau. Zij laat ons ook de illusies zien die wij over onszelf maken. De droefheid en de pijn van het berouw, waarmee dit gepaard gaat, is een manier om onze illusies en dit ideaalbeeld kwijt te raken en vrijer te worden. Een klaardere blik te krijgen. Ja, meer op God te gelijken. Een mens die in nederigheid groeit, wil al wat in hem geen waarheid is, kwijtraken. Deze pijn is niet frustrerend, maar zaligmakend, want het is eigenlijk de verzuchting van het hart naar licht. Daarom vraagt zo iemand aan een broeder, een overste, geestelijke vader of moeder, hem op deze moeizame weg voor te helpen. Het is een manier om onze radicale armoede en onmacht te ontdekken. Onthul uw weg voor de Heer en hoop op Hem, zegt de psalmist. Deze nederigheid is een weg van heil, op voorwaarde dat wij het ware doel van onze zondebelijdenis niet over het hoofd zien. Dat wil zeggen dat we ons in een geestelijk gesprek of in de biecht niet zoeken te rechtvaardigen, noch te verontschuldigen. Dat we ons onthouden van vrome praat en ons evenmin in onze neerslachtigheid nestelen. Wat we ook moeten vermijden, zijn scrupules en angstvalligheid. Want ook dat is het gevolg van onze hoogmoed en van de teleurstelling niet perfect te zijn. Het zijn allemaal dingen die ons het doel van de biecht doen mislopen. Een geestelijke vader is er essentieel om ons te laten zien dat ons innerlijk lijden zin heeft vanuit de verlossing. Hij wil ons helpen om de beproeving te aanvaarden, dat wil zeggen, ze met Christus te dragen. Dan kunnen we de genade van de verrijzenis ontwaren die in de beproeving schuilt. Hij wil ons ook helpen om God in alle omstandigheden te loven, ook bij beproeving. Want God weet in zijn wijsheid waartoe alles dient. De geestelijke vader leert ons God te loven die vergeeft, die geneest en het hart weer vrijmaakt. Hij helpt tenslotte de weg vrij te maken voor verzoening met al diegenen die wij moeten vergeven. Dan ervaren wij dat God het tot bedaren brengt, het geneest, soepel maakt, reinigt en troost. Ware zelfkennis en een ware zondebelijdenis maken het berouw oprechter en steeds dieper en maken ons vrij voor God, de naaste en de liefde. Werkelijk een weg van heil. Wie hierin als geestelijke vader optreedt, is er niet om praktische oplossingen aan te reiken of zijn beslissingen op te leggen, en evenmin als psychologisch adviseur. Is hij dat ook, des te beter. Maar het is niet zijn essentiële rol. Hij is vooreerst iemand die ons door zijn doopsel, en desgevallend door zijn priesterschap, helpt om ons leven in het licht van het Christusmysterie te zien en de bewegingen van de Heilige Geest te onderscheiden in wat wij beleven. Ontdekken wij nu dat onze geestelijke vader niet volmaakt is, dan zal nederigheid ons ervoor behoeden om af te haken. En zullen we voor hem bidden en in vrede blijven. Wat ons hierbij redt, is geloof. Bij momenten zullen we zijn hulp meer nodig hebben, terwijl in sommige periodes wat minder, omdat de weg een beetje rechter geworden is. Het is niet goed van geestelijke vader te veranderen. Maar soms kan het wel, omwille van een beslissende wending. En laat ons niet vergeten dat geestelijke begeleiding een gave van God is. En dat we intens moeten bidden om van Hem de leider te krijgen die Hij ons in zijn goedheid wil geven. Hebben we geen of nog geen leider gekregen? Laat ons toch in vrede blijven. We hebben de Schrift nog. Denken we er tenslotte aan dat deze begeleiding niet stopt bij de dood van de geestelijke vader. Hij blijft ons verlichten over de dood heen. Beste luisteraars, het geestelijk leven zou geen geestelijk leven zijn indien het niet op een of andere manier vruchten van diep geluk zou dragen. Dat geldt ook voor het kennen en zuiver beleiden van ons kwaad. Want zo wordt in ons hart de vreugde gebaard. De volgende graad van nederigheid, de zesde dus, is namelijk vreugde die stand houdt bij beproevingen. Dom de Cruet citeert als voorbeeld Marcel Pagnol, die vertelt over de heel bijzondere vreugde van een dorpspastoor na het biecht horen. En ook het voorbeeld van een broeder die onverdiend door de portier met stokslagen van het klooster verjaagd wordt en toch vreugde ondervindt. Wat volgens de heilige Franciscus van Assisi volmaakte vreugde is. Deze vreugde is tevredenheid ongeacht de omstandigheden. Een teken dat het ego het hart niet meer in beslag neemt. Onze gemeenschappen, in welke vorm ook, zijn namelijk scholen in vreugde. Van de heilige Dominicus, de heilige Romuald, de heilige Bruno en de heilige Bernardus wordt gezegd dat zij altijd een blij gezicht hadden en dat vreugde uit hen afstraalde op wie met hen contact had. Een nederige mens laat zich niet afschrikken door de laagheid van de taken die hem gegeven worden. Hij is evenmin ontsteld door de grote gehoorzaamheid die van hem verwacht wordt. Hij weet zich een onnutte dienstknecht. Zijn onbekwaamheid, ongeschiktheid en onhandigheid zijn geen reden tot minderwaardigheidsgevoelens, want zijn vertrouwen ligt in God. Hij legt zich toe op wat van hem gevraagd wordt, zonder wonderen te verwachten en met het rustig geweten van zijn machteloosheid. Hij is tevreden. Hij ontdekt Gods wille tot in het kleinste detail, in de vernederingen, gebeurtenissen, behoeften of mislukkingen, omwille van de gehoorzaamheid die van hem verwacht wordt. In God ligt heel zijn tevredenheid. Een nederige mens vindt zijn vreugde niet in te leven en te slagen. Zijn vreugde komt van elders. Het zekerste criterium waaraan men die andere oorsprong erkent, is dat zijn vreugde stand houdt, ook in omstandigheden waarin zij juist zou moeten gedoofd zijn. Het is de vreugde die de heilige Franciscus in zijn lied bezingt wanneer de dood nadert, wanneer zijn gezichtsvermogen en zijn volgelingen hem in de steek laten. Het is de paradoxale vreugde van het evangelie. Zalig de armen, zalig die wenen, zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. De nederige mens is diep gelukkig. Al voelt hij de volmaaktheid niet, die hij nochtans verwierf, door zijn gehoorzaamheid aan de kruisen van de voorzienigheid, aan de werken van de plicht en de stuwing van de geest. In de kruisen die elkaar opvolgen, in de ervaring van zijn zwakheid om de beproevingen te dragen, in een zekere afkeer voor zijn verplichtingen en zijn voorkeur voor heel gewone dingen, is God de bron van dat diep geluk. Het ideaal van heiligheid voelt hij aan als een verwijt aan zijn armzaligheid. Vrome boeken lijken hem te veroordelen, want hij voelt de kracht niet om de lichtende voorbeelden van de heiligen te volgen. Hij erkent zijn zwakheid nog niet als een gave van God, maar als lafheid. Zijn broeders daarentegen onderscheiden zich door uitmuntendheid en lijken hem te minachten. Wat een sukkelaar, denkt men. En zo denkt hij ook over zichzelf. Hij is in de war door de vele nutteloze inspanningen om zich uit zijn laagheid op te tillen. Hij is verzadigd van smaad en bespotting, zonder iets te kunnen antwoorden, nog aan zichzelf, nog aan de anderen. Bovendien lijkt God een loodzwaar gewicht voor hem. De nederige mens zegt met de profeet: ik ben tegenover u als een schoft, terwijl ik altijd voor u sta. En toch is dit profetisch woord blijde boodschap. Want tegelijk zegt alles in hem dat alles goed gaat, als hij God maar laat doen en God met hem tevreden is. Hij zoekt God ook en lijkt hem overal te vinden. Zelfs in zijn hel is Jezus hem voorgegaan. En vindt hij hem. Terwijl hij dacht hem alleen te kunnen vinden in een hemelsblauwe lucht. Jezus is neergedaald tot in het diepste van de beproevingen van ons menselijk bestaan. En de nederige mens is tevreden hem daar te vinden. Waar zouden wij God niet kunnen vinden? Hij is overal. Alles verkondigt hem. Alles geeft hem aan ons. Zegt Jezus niet tot Thomas en elke gelovige: ik ben altijd bij u? Nederigheid is een paaservaring. Zoals Maria Magdalena aan het graf. We zoeken hem terwijl hij dicht bij ons is. In ons. We zoeken hem in sublieme voorstellingen, doch hij laat zich vinden in de gewone, de lage en pijnlijke dingen van het leven. Het volstaat hem te ontvangen zoals hij daarin tot ons komt. Alles is erin gelegen met hem en zijn willekeur tevreden te zijn. Zonder hem nog langer voor te stellen op de manier waarop we hem graag bij ons zouden hebben. Wees tevreden met hem. En hij zal van u houden zoals ge bent en waar ge ook bent. Deze vreugde om Christus, die in ons concrete leven aanwezig is, is een gave van de Heilige Geest. Het is vreugde die gemeenschapszin en verzoening in de hand werkt. En dat is een grote ontdekking die wij bij nederige mensen doen. Wanneer we denken dat ze tot beneden aan de ladder gevallen zijn, blijken zij een teken van gemeenschap, een bron van vreugde te zijn. En dat zal nog meer blijken in de volgende graad. Op deze zevende trede graven we nog dieper in ons hart. Door navolging van Christus kunnen we daar stap voor stap en met toenemende liefde toegebracht worden. Hier wordt de mens geleid door een intieme aantrekkingskracht van het hart, naar Jezus op het kruis. En hij zegt met de psalmist: Ik ben als een worm geen mens meer, verstoten door de mensen, door het volk veracht. Omdat de nederige meer dan ooit zijn onwaardigheid beseft. Ook dat is een profetisch woord. Blijde boodschap. Want het besef van onze zonde en nietigheid kan alleen de vrucht zijn van een openbaring, van de genade. De Heilige Geest wil ieder geheim spoor van zelfbehagen en aanspraak op Gods genade uitwissen. Maar het zien van die ellende mag ons niet de moed ontnemen. In plaats van zelfmedelijden en ontmoediging zou dit inzicht ons ertoe moeten brengen ons klein te houden onder de sterke hand van God. Wij moeten door een dieper inzicht in ons kwaad ook niet denken slechter te zijn dan vroeger, want zo zijn wij altijd geweest. Met dit verschil dat God het ons steeds meer laat ontdekken. Niet om ons te verpletteren, maar te verlossen. Het inzicht in onze ellende dient juist voor een groter vertrouwen op God. Een groter verlangen geheel van Hem afhankelijk te zijn. En zijn wil tot in het kleinste aan ons te laten geschieden. God versmaadt een vernederd en vermorzeld hart niet. Integendeel, juist dat gebruikt Hij om ons met Hem te verenigen. En vereniging met God is het doel van het christenleven. De sleutel van deze zevende en laatste ontvouwing van liefdevolle nederigheid of nederige liefde wordt ons gegeven door het lied van de dienaar van Yahweh in het boek Jesaja. Er was een tijd dat velen ontzet over u stonden. Zijn verschijning was onmenselijk geschonden en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Als een jonge plant schoot hij recht omhoog, een wortel die in dorre grond ontkiemt. Zijn uiterlijk nog schoonheid waren het bekijken waard. Hij was geen verschijning die bewondering wekt. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen. Man van smarten, met ziekte vertrouwd. Een mens die zijn gezicht voor ons verbergt. Geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Kan men zoiets aanreiken als ideaal? We kunnen ons moeilijk voorstellen dat in deze extreme toestand iets zou zijn dat God en de mens behaagt. En toch, zou deze toestand de plaats zijn waar God zijn werk vrij kan voltrekken? Op deze vraag is er slechts één antwoord. Jezus en Maria hebben deze toestand gekend en aanvaard. Maria kon zich door haar maagdelijkheid niet laten gelden in een samenleving die steriliteit en celibaat minacht. En wanneer zij in haar lofzang over zichzelf spreekt, is het alleen over haar laagheid en Gods onverdiende goedheid. Maria heeft voortdurend in deze zevende graad geleefd. Het was een blijvende toestand door de gebeurtenissen die haar en haar zoon overkwamen, met de smadelijke dood van haar zoon als hoogtepunt. En Jezus? Hij zag zijn leven van zoveel beproevingen verzadigd, dat de heiligen na hem wisten dat ze nooit in staat zouden zijn de laatste plaats van hem af te nemen. De nederigheid van Christus is onbeschrijfelijk, zegt Starets Siloaan. En hij vervolgt: de nederigheid van Christus woont in de kleinsten. Ze zijn ermee tevreden, de kleinsten te zijn. Dat heeft de Heer mij toen begrijpen. Ik schrijf hierover omdat mijn ziel de Heer kent. Het is alleen aan nederigen dat de Heer zich bekend maakt door de Heilige Geest. Nederigheid is het licht, waardoor wij God die licht is, kunnen zien. Wie God leerde kennen door de Heilige Geest, heeft van Christus die God is, nederigheid geleerd. Hij gelijkt op zijn meester, Christus, de Zoon van God, en is gelijk hem geworden. Einde citaat. En Starets Sofroni? Christus is een wonder dat iedere kennis te boven gaat. Hij, de Almachtige God, verlaagt zich door de menswording en neemt al het lijden op zich tot en met de dood op het kruis en de nederdaling ter helle. Het wonder bestaat erin dat hij in de gedaante van ons slaven bestaan, de ontlediging van de goddelijke liefde in haar laatste volmaaktheid kenbaar maakt. Hij heeft alles volbracht. Waarom Jezus volgen op zijn weg van vernedering en in zijn gevoelens van nederigheid? Het zijn redenen die niet kunnen uiteengezet, maar wel geloofd worden. Lezen we nogmaals wat Jesaja schrijft over de lijdende dienaar. Omwille van het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden. Mijn rechtvaardige dienstknecht zal velen rechtvaardig maken, doordat hij hun zonde draagt. Dat is ons genoeg. Alleen de Heilige Geest kan ons het verlangen geven aan Jezus' verlossingswerk deel te nemen. Daarom geeft de Heilige Benedictus hierover geen uitleg. Hij wijst er alleen op dat we ons door de Vader moeten laten trekken. Benedictus is te nederig en te respectvol om er onszelf in mee te trekken. Hij beperkt zich ertoe ons naar het hart van het evangelie te leiden. Of en in welke mate wij aan dit mysterie van de verlossing deelnemen, is het geheim van de koning. De heilige Benedictus wil wellicht ook geen illusies wekken. Sober en op het einde van zijn regel zal hij zich de leider van de beginnelingen noemen. Hij laat de zorg voor verdere leiding over aan de heilige boeken en geeft alleen als aanmoediging: op die hoogten zult ge met Gods genade en de hulp van Christus aankomen. Beste luisteraars, in vorige uitzending merkten we met Dom de Cruet op dat nederigheid niet altijd aantrekkelijk lijkt. Soms wordt ze ook voor zwakheid aanzien. De heilige Benedictus en met hem heel de monastieke traditie tonen ons echter dat nederigheid geschonken zielensterkte is. Jezus en Maria zijn de eersten die daarbij in het oog springen. Bovendien gaat nederigheid gepaard met gehoorzaamheid aan wat God van ons verlangt. Het zij door de geboden, door de plichten van staat, maar ook door persoonlijke ingevingen. Ook gehoorzaamheid aan het leven, door in al het lief en leed dat ons overkomt, een gelegenheid te herkennen om de liefde te beoefenen. Bijvoorbeeld door het welzijn van een ander boven het eigen welzijn te plaatsen. Het kan ook de liefde van vergeving en verzoening zijn. Kortom, de zielenkracht om voor de tweede plaats te kiezen. Bovendien voelt nederigheid zich thuis in het verborgene. Verborgenheid vraagt een zielenkracht die onbekend is voor wie heldhaftigheid nastreeft. Deze kracht is een gave van de Heilige Geest. Want nederigheid is de vrucht die we mogen plukken van een verstorven en lijdzaam met God verenigd leven, dag na dag. Aan haar boom bloeien vrijheid, vreugde en tevredenheid. Zij is geen zelfprestatie, geen geldingsdrang, geen zelfgerechtigheid, maar werkelijk het tegengestelde van hoogmoed. Nederigheid is liefde. Wanneer we zeggen dat God liefde is, zijn de schaduwletters van die zin: God is nederigheid. Nederigheid is de navelstreng die ons verbindt met God. Iedere wil tot onafhankelijkheid, zelfbevestiging, zelfzekerheid, zelfverheffing en zelfgenoegzaamheid zijn daarvoor een bedreiging. Nederigheid is volgens de heilige Benedictus ook de ladder van Jacob waarlangs je opstijgt naar de hemel in de mate dat je afdaalt in jezelf. Daarom zijn zelfkennis, zondebesef, schuldbelijdenis en geduld in het lijden even zoveel treden naar boven als treden naar beneden. Want heilig worden of opstijgen naar God is hetzelfde als kleiner worden, de laatste willen zijn, afdalen in onze zondige zwakheid. Jezus, die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich van zichzelf ontdaan. Hij heeft zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Jezus is de ladder. Nederig worden is zich met die Jezus bekleden. Nederigheid is de maat van de volmaakte mens, de weg naar de heerlijkheid. En dit hemels perspectief wordt reeds hier en nu ervaren, naarmate een mens van goede wil is en de strijd wil aangaan die reeds in het aards paradijs begon. De strijd tussen de afvallige en de trouwe engelen, tussen hoogmoed en nederigheid. De grote geestelijke strijd waarin de heilige Benedictus 12 graden onderscheidt. Samenvattend is de eerste de vreze des Heren. De tweede, navolging van Christus in het concrete leven. De derde, gehoorzaamheid. De vierde, geduld bij beproevingen. De vijfde graad confronteert ons met het kwaad in ons en met de illusies die wij over onszelf maken. Een onverbloemde schuldbelijdenis en geestelijke leiding brengen hier licht in de duisternis. In de zesde graad plukken we de vrucht van de twee vorige, namelijk vreugde die stand houdt bij beproevingen. Tevredenheid, omdat God ons genoeg is. In de zevende graad ontdekt de mens aangetrokken te worden om te lijden met de lijdende Jezus. Graden van nederige liefde of liefdevolle nederigheid op de weg naar de hemel, waarbij een mens zichzelf en God leert kennen en liefhebben, waarbij hij een hemels geluk ontwaart, dat groeit en verdiept en dat ongekende horizonten belooft. De innerlijke houding van deze zeven graden van nederigheid sluiten niet altijd in deze volgorde op elkaar aan of volgen elkaar niet altijd netjes afgewerkt op. Maar onvermijdelijk zal die innerlijkheid naar buiten blijken. Dat zal Dom Ducruet ons in volgende uitzending uitleggen.